we verlaten. En wat erop lijkt, staat wereldwijd onder druk of in brand. Maar als we zoals nu samenkomen om het leven te vieren en God te danken dat we er zijn, dan roepen wij dat beeld weer op. Dat beeld van een wonderschone aarde, een schoon wonder, een plaats om goed te leven. En we kijken opnieuw naar onszelf als interessant, onbegrijpelijk wezen. En naar elkaar, naar al die anderen die op zoek zijn naar zin en betekenis. En we worden stil. En we herinneren ons in de verte hoe we bedoeld zijn. En we stellen ons open dat dat vandaag aan het licht komt en ons mag worden aangezegd. Dag van mijn leven. It's 3:23 in the morning and I'm awake because my great-great-grandchildren won't let me sleep. My great-great-grandchildren ask me in dreams, what did you do while the planet was plundered? What did you do when the earth was unraveling? Surely you did something when the season started failing. As the mammals, reptiles, and birds were all dying? Did you fill the streets with protest when democracy was stolen? What did you do once you knew? Het is 23 minuten over 3 in de ochtend en ik ben wakker, want mijn achterkleinkinderen laten mij niet slapen. Mijn achterkleinkinderen vragen mij in mijn dromen. Wat deed jij toen de planeet werd geplunderd? Wat deed jij toen de aarde uit elkaar viel? Je deed vast wel iets, toch? Toen de seizoenen het niet meer deden? Toen de zoogdieren, de reptielen en de vogels allemaal doodgingen? Vulde jij de straten met protest toen democratie ons werd ontnomen? Wat deed je toen je het eenmaal wist? Een gedicht of een hartekreet van Drew Dellinger. Voor we verhalen gaan horen en ons gaan verdiepen in het geweten, onder leiding van lekenprediker Freek de Jonge, richten we onze blik juist eerst nog even naar buiten, naar die grote wereld om ons heen. Dat onderdeel in deze liturgie heet het gebed voor de nood van de wereld. En die nood die komt voorbij in vele gedaanten, in filmpjes, in beelden, in dit soort hartekreten. En het kan gebeuren dat er één voorval je plotseling treft, verontrust of raakt, in beroering brengt. En cabaret en schrijvers en kunstenaars beginnen denk ik ook vanuit die verontwaardiging hun kunst te maken. En met dit gebed voor de nood van de wereld zoomen we dus in op één concreet voorbeeld. Want we kunnen niet alle leed op ons nek nemen en we willen ook tegelijkertijd niet afgestompt raken. Maar wel om ontferming vragen voor deze nood van de wereld. Dit jongetje kijkt ons aan vanuit een auto waarmee hij hoopt te vluchten. Of zijn ouders dan, of zijn verzorgers. En dat vindt natuurlijk plaats in Idlib, waar op dit moment 350.000 mensen op de vlucht zijn voor geweld. En om ons dan niet helemaal te laten terneerdrukken, hebben wij in de liturgie na dat gebed voor de nood van de wereld een loflied geplaatst. Je gaat over van de nood naar het halleluja, het loof de Heer. En we willen vanmorgen laten klinken het lied My Sweet Lord van George Harrison. En waar jullie kunnen, mag je meezingen. En dat is gewoon My Lord. Zeg maar even My Lord. Ja. En Hallelujah. Heel goed, we gaan het proberen. Ja, we zijn geen gospelkerk, maar we willen wel gewoon ook de blijmoedigheid van het geloof proberen hier te laten postvatten. We gaan nu ook zingen met z'n allen, lied 701, op te zoeken in het liedboek. Want dat is het gebed om de geest. Voordat we uit de Bijbel lezen en de preek horen, vragen we om de geest, om te kunnen horen wat daar gezegd wordt, wat wij echt, waar we iets aan hebben en wat ons in beweging brengt. En in dit lied om de geest wordt de geest voorgesteld als vrouw, als vrouwelijk. En achter elke creatieve man staat natuurlijk een heel creatieve vrouw. En zo is dat bij God ook. Gods geest is vrouwelijk. We gaan ervan zingen in 701, een lied uit Iona. Dan wordt nu de lezing uit de nacht, het Oude Testament, voorgedragen door de lector. En dat is uit Woord voor Woord van Karel Eijkman.
Kain en Abel. Adam en Eva moesten nu alles zelf doen. Ze zochten zelf uit waar ze konden wonen. Ze maakten samen een hut en ze stookten een vuurtje. 'S Ochtends ging Adam erop uit om te jagen. Alles bij elkaar lukte het ze om in leven te blijven. Ze werkten samen hard. Ze rustten samen uit. En als het 's nachts koud was, kropen ze dicht bij elkaar. Nog datzelfde jaar gebeurde er iets geweldigs. Adam en Eva kregen een kind, een zoon. Het was nog maar een heel klein jongetje, maar Eva zei al trots: "Dit is een man en we hebben hem van God gekregen." Ze noemden hun zoon Kain. Er werd ook nog een tweede zoon geboren. Die noemden ze Abel. Kain werd een boer, Abel werd een herder. Soms had Kain ruzie met Abel. Als er weer eens een van de geiten had geknabbeld aan de sla in de moestuin. Kain dacht vaak: ik ben de oudste, God gaat met mij verder. Hij maakte een grote schaal met alles wat hij had laten groeien. Hij zei: ik geef dit aan God terug om hem te laten zien dat ik dankbaar ben. Abel vond het wel een goed idee en deed het toen zelf ook maar. Hij legde wat vlees van de dieren die hij geslacht had op een schaal. Maar toen God kwam kijken, kreeg Kain het gevoel dat God meer naar Abel keek dan naar hem. Hij kneep zijn handen in elkaar en keek naar de grond. God vroeg: waarom kijk je zo? Kijk mij aan, anders ga je nog verkeerde dingen doen. Maar Kain liep weg, draaide zich nog een keer om en zei kortaf tegen Abel: kom mee. Toen ze samen op het veld waren, gebeurde het. Hij sloeg Abel neer, hij schopte, hij sloeg hem dood. Kain wist niet meer waar hij heen moest gaan. Hij wilde nergens meer bij horen, ook bij God niet. Maar God riep hem: Kain, waar is Abel? Kain zei: ik heb met mijn broer toch niets te maken? God zei: natuurlijk wel. Wat heb je gedaan, Kain? Er ligt bloed op de aarde. Hoe kan ik nou met jou verder gaan? Kain is toen ver weggevlucht, maar God heeft zelfs voor hem nog gezorgd, want God zegt: niemand mag een man doodmaken omdat hij een ander doodmaakte. Hij mocht leven, daar stond God voor in. Adam en Eva kregen gelukkig nog een kind, Set. Omdat Set geboren was, kon de geschiedenis van God met de mensen verder gaan.
We zingen nu lied 991, vers 1 tot en met 4.
Thank you.
Door de eeuw heen zijn mensen heel erg bezig geweest met de vraag wie was Jezus of wie is Jezus? Ja, een leraar en een genezer en een opgestane zoon van God misschien. Maar ik denk dat hij eigenlijk ook wel een soort cabaretier was. Want hij houdt aan het begin van zijn optreden de bergrede. Een heel lang verhaal waarbij hij alleen aan het woord is en de mensen luisteren. En hij springt van de hak op de tak en toch zit er een soort lijn in. En hij spreekt als een profeet. En dat doen cabaretiers ook, mijns inziens. Ze geven een spiegel hoe het is, hoe het niet moet. Maar ook waar het heen kan, hoe het zou moeten zijn. En aan het begin van die bergrede klinken die woorden die u misschien bekend voorkomen. Gelukzalig degene die treuren, want zij zullen getroost worden. Stel, dat wordt je aangezegd op het moment dat je verdriet hebt. Iemand gelooft dat het anders kan worden. En sterker nog, die ander gaat zich daar ook voor inzetten. Die doet een appel op de hoorder om het eigen leven onder de loep te nemen. En door die profetische gaven van mensen kunnen anderen in beweging komen. Als je hoort, keer je vijand je andere wang toe, dan komt er toch van alles in je in beweging. Misschien wel, dat kan ik niet of dat wil ik niet, maar ook dat is beweging. Dit zijn woorden en beelden die Jezus als rabbi, als leraar, als profeet geeft in de bergrede. En Freek zei, ja, die evangelielezing moet uit de bergrede zijn. En daar hebben wij de volgende verzen gekozen, want ze gaan over bezit. Slaat voor uzelf geen schatten op in schatkamers op de aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven zich naar binnen graven en stelen. Maar slaat voor u schatten op in schatkamers in de hemel, waar nog mot, nog roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven niet naartoe graven en niet stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Nu gaan we luisteren naar een tekst van Freek de Jonge. Er zijn in de Bijbel 150 psalmen. Dat is het oudste stukje van de Bijbel. En gelukkig zet die grote schat aan woorden aan tot het dichten en zingen van nieuwe liederen. En Freek, je hebt psalm 151 gemaakt. En jij stelde voor om die te beluisteren bij wijze van geloofsbelijdenis. Nou, dat is iets waar we dan voor gaan staan. Maar misschien wil je eerst nog even inleiden waarom je dit hebt geschreven. Dus dan gaan we staan op het moment dat jij dit gaat voordragen. Aan jou het woord.
Geef mij niet het woord, want dan ben je het kwijt. Een geloofsbelijdenis. Ik wil even toch daarvoor even iets zeggen. Ook met het oog op straks. Het allermoeilijkste vind ik in het leven, en dat zal wel een aantal mensen met mij eens zijn, de indeling, de benoeming, het vastleggen wie je bent en wat je doet. Dus het woord lekenprediker is al gevallen, en cabaretier is al gevallen, en dominee natuurlijk, en ik voel mij zeer onbehagelijk bij al die woorden. Omdat je hebt gekozen voor een vorm. En in die vorm probeer je je dingen te zeggen. Maar je bent niet die vorm. En dat is, zeg als ik het over een geloofsbelijdenis heb, de kern van mijn geloof. Dat God dus ook een vorm is. En op het moment dat wij de vorm vastleggen, is eigenlijk de inhoud verdwenen. En dat is het wonderbaarlijke van geloven. Dus als iemand zegt, die fundamentalistisch gelovig is, dat is God, dan is die het niet. En als een atheïst beweert, God bestaat niet, dan is die er wel. En dat is het geheim van mijn geloof. Dan wil ik twee dingen zeggen. Vanmorgen om 9:00 werden we gebeld door Leni van den Berg. En die vertelde ons dat haar man Hans, is overleden vanmorgen om 6 uur in het ziekenhuis in Utrecht. En hij was ziek en we zagen het ook allemaal wel aankomen, maar het is heel verdrietig. En eigenlijk wil ik deze woorden die ik zeg en straks ga vertellen aan Hans opdragen, een grote vriend van ons en van ons gezin, samen met Leni. En kort daarop kregen wij de mededeling dat in Amerika David Olney is overleden. En David Olney, daar heb ik veel mee gezongen en gewerkt. Ik heb liederen van hem vertaald. Hij heeft een paar prachtige liederen geschreven. U moet dus even naar YouTube gaan. Er is een lied dat hij geschreven heeft over de ezel die op Palmzondag met Jezus Jeruzalem binnenrijdt. En vertelt dat er zijn grotere dieren, er zijn sterkere dieren, er zijn mooiere dieren. Maar die hebben nooit op Palmzondag Jezus Jeruzalem binnengereden. En hij heeft een lied gemaakt en dat wil ik dan, ja, het wordt misschien wel erg laat vandaag, maar toch wil ik dat samen met dat andere lied doen. En dat is het lied, was Jerusalem Tomorrow. En dat is in wezen ook een geloofsbelijdenis. Misschien moet ik het wel in plaats van doen. En daarin zingt hij, om het even neer te zetten, je had vroeger op kermissen en op markten en bijeenkomsten in de Verenigde Staten, had je een zogenaamde medicine man, iemand die dus geneeskrachtige drankjes verkocht. En die waren eigenlijk voor elke kwaal geschikt. En hij stond die dan als een marktkoopman te verkopen en had daarbij in dienst een blinde die opeens kon zien en een lamme die opeens kon lopen na het gebruik van zijn drankje. En die reisde met hem mee. Man, je had me vroeger moeten zien, toen iedereen nog aan mijn lippen hing. Ik beweerde wit is zwart, maakte van de dag de nacht. Ik wist alleen niet precies waarom, alleen dat ik heel goed liegen kon. Ik ben lam, zei een man die ik betaalde in het geniep. Hij dronk mijn drank en het leek of hij daardoor liep. Ik haalde al mijn trucken uit de kast, het leek of ik al wat ziek was, genas. En zij betaalden me met hun allerlaatste poen. Oh nee, zo slecht was mijn leven nog niet toen. Nou was ik een keer in de stad in een woestijn. Het was heet. Niemand kocht mijn medicijn. Mijn lamme liep zich uit de naad. Ik kreeg mijn doofstomme aan de praat. Ik wekte een storm op, maar mijn verveeld gehoor wende zich af. De mensen gingen er vandoor. Ik stak omdat ik wist dat dit tijdverspilling was, de straat over voor een glas op het terras. En een oude man zei met een lach dat hij mij zo even bezig zag. Je bent lang niet slecht, zei hij. En er volgde een vloek. Maar vorige maand was er hier een, dat was andere koek. In plaats van dat hij met veel misbaarde elementen tartte, heeft hij het over liefde en stilte in het hart. En je zult nog meer versteld staan als ik je zeg dat het hem niet om het geld gaat. Ik weet niet wat ik ervan zeggen mag, maar het was heel bijzonder wat ik zag. Ik ging sinds die dag in een sleuren van dorp naar stee. Ik verdiende geen rode rotcent, ik wist niet meer wat ik deed. Die man raakte niet uit mijn gedachten, ik was op zoek naar hem en het idee erachter. Iedereen was overtuigd van zijn fatsoen. Misschien konden we iets samen doen. Hij gaf mij een baan en ik heb mij blij getoond. Hij heeft me beloofd dat ik er ooit voor word beloond. Ik sluit me bij hem aan, weet niet wat er mis zou kunnen gaan. Zolang hij mij de kost geeft, heb ik geen zorgen. En nu gaan we naar Jeruzalem morgen. David Olmink. En dan op verzoek van Boudewijn Tariske, mag ik dat daar niet opleggen? Ja, van jullie wel, maar van mijn vader niet. Die had zo zijn dingen over waar iets voor was. En daar moest je dan niet even jouw handschoenen of je... Mijn moeder die was ook altijd heel begaan met de gang van zaken op de zondagmorgen. En toch wel het hoogtepunt was dat zij de koster ook graag corrigeerde. En een keer had de koster de bloemen niet goed genoeg geschikt naar haar zin. En toen wilde zij die bloemen even verzetten, maar bleef met haar handtasje achter een uitstekend stuk hout van het koorhek hangen. En de beugels die braken af en het tasje viel op de grond en haar spiegel, lippenstift en poederdoos lagen in het gangpad. En had mijn moeder nog wel de klasse om te blijven staan en tegen ons te zeggen, ruimen jullie dat even op. Want om zelf nou op je knieën in het gangpad op zondagmorgen in de kerk te gaan liggen, dat was ook niks. Psalm 151. O Heer, en dat was voor mij al meteen het eerste punt, o Heer, want we zitten in een tijd waarin we af moeten van dat alles wat groot is en belangrijk, dat dat mannelijk is. Maar ik heb me hier geconfirmeerd. Wat gaan we doen? Oh, de geloofsbelijdenis. Oké. O Heer, uw naam is groot en bovenal verheven. Hier zien we een klein beetje dat het woord bovenal aan betekenis verloren heeft. Maar uw naam is groot en bovenal, dus wat wij de hemel noemen, bovenal verheven. Al wat geschiedde is uw wil. O Heer, gij zijt niet alleen dood, gij zijt ook leven. Slechts wij zien het verschil. Dat is zeg maar voor als je gelovig bent en iemand zegt God is dood, dat je zegt inderdaad, maar hij is ook leven. Dan ben je van die discussie af. Slechts wij zien het verschil. Gij zijt, Heer, ongedeerd. Voor u is nemen geven. Zijn goed en kwaad verweven. En omgekeerd. Nee, ons grote kunstje is dat wij de dingen verdelen in tegenstellingen. Het is goed of het is slecht. En de schepper heeft dat allemaal gemaakt. Dus hij ziet, hij kent het verschil niet of hij heeft het erin gelegd of de mens heeft het erin gebracht. Dat is de kwestie. O Heer, het paradijs is niet te hoeven kiezen. Dat is ook wel belangrijk. Het paradijs is niet te hoeven kiezen tussen niet of wel. Dat het heelal één is, want winnen is verliezen. En de hemel is de hel. Gij zijt de weg nooit kwijt, de waarheid en het leven, geloven gelijk zweven, o ruimte, tijd. Gij zijt vooral de vorm, het verhaal in alle talen. Laat ons doelloos verdwalen, waarde, norm. U mag weer gaan zitten. Ik ga niet preken. Ik heb er ernstig over nagedacht. En ik ga, dat vond ik zelf altijd heel erg prettig, ik ga u een verhaal vertellen. Preken is ook een vorm. Zoals verhalen vertellen een vorm is. Het gaat uiteindelijk om de boodschap. Zeg maar het doel van eigenlijk deze gebeurtenis en van alle gebeurtenissen waar mensen samenkomen zou moeten zijn dat je er energie van krijgt. Wij mensen zijn energietransmitters. En het vervelende van onze samenleving is dat die de energie uit je haalt. En dus kun je niet meer geven. Maar op het moment dat je niet meer geven kunt, kun je ook niet meer nemen. Dat was mijn preek. Ik was 7 jaar, bijna. We waren van Workum naar Zaandam verhuisd. Dat is een prachtige brief van mijn vader aan zijn ouders, waarin hij vertelt waarom hij gekozen heeft om het prachtige Workum met een schitterende kerk en een hele rustige gemeente te verwisselen voor Zaandam, waar toen de ontkerkelijking gaande was in grote mate. En iedereen kon ook wel zien dat het een hopeloos gevecht zou worden om je daartegen te verzetten. En mijn vader had gekozen, schreef hij letterlijk in de brief, voor Zaandam, want hij voelde zich door de Heer geroepen naar het front. En hij, ik denk dat hij daar zelfs een beetje aansluiting probeerde te krijgen bij zijn vader, die ooit letterlijk door de Heer geroepen is op het eiland Duiveland in 1900, zittend op een hek, koeien hoedend. En nu ben ik ook geroepen door de Heer. Wij gingen naar Zaandam en wij werden daar op een zeker moment voorgesteld aan de president kerkvoogd, meneer Sabel. Ik kan over iedereen uren doorvertellen. En meneer Sabel was directeur van een verffabriek. President kerkvoogd was hij. Hij was een goede waterpolo-speler. Uit een 36 bij de Olympische Spelen in Berlijn had hij in het Nederlands zevental gezeten. En hij was in 1948 was hij chef d'équipe van de Nederlandse zwemploeg bij de Olympische Spelen in Londen. De beroemde Olympische Spelen waar Fanny Blankenskoen 4 gouden medailles won. En kreeg toen als beloning daarvoor, kijk, een fiets. Dat is ons collectief geheugen. Het schijnt ook bij de inburgeringscursus een belangrijke vraag te zijn. En toen kreeg ik van meneer Sabel, hij haalde dat uit zijn vestzakje, kreeg ik een speldje van de Olympische Spelen van Londen. En dat was werkelijk iets ongelooflijks. En ik hield het goed vast, er zaten natuurlijk allemaal scherpe kanten aan. En dat was op dat moment mijn kostbaarste bezit. Dan moet ik er meteen bij zeggen, je had niks. Dat speldje. Een kind van een half kan je tegenwoordig al niet meer terugvinden in de box. Bedolven onder de knuffels en de geboortegeschenk. Wij hadden niets. Dat speldje dat ging overal mee naartoe, ook in 1952... Toen wij met vakantie naar Texel gingen, ging het speldje mee. We gingen met de christelijke meisjes- en jongelingsvereniging, waar mijn vader en moeder leiding aan gaven, een week kamperen op Texel. En in 1952 waren de Olympische Spelen in Helsinki. In Helsinki en Fanny Blankenskoen zou meedoen. En ik had langzamerhand een klein beetje benul gekregen van wat sport was. En ik verheugde me enorm, want misschien zou ze nu wel 5 gouden medailles winnen. En we zaten bij de radio. Mijn vader had een klein radiootje meegenomen te luisteren. En Dick van Rijn kwam op de zender en vertelde dat hij met de Nederlandse teamarts had gesproken. En Fanny Blankenskoen had zich moeten terugtrekken uit alle Olympische atletiek disciplines. Ze deed niet mee. Want ze had een steenpuist op een vervelende plaats. Dat is ook nog weer een verhaal apart. Ga ik nu niet vertellen. En ik was diep en diep teleurgesteld. En in woede gooide ik mijn speldje. Ik kan wel zeggen, in blinde woede gooide ik mijn speldje, als een soort vrouwtje van tevoren, weg op het strand van Texel. En ik heb het nooit meer terug kunnen vinden. In 1956, 4 jaar later, waren de Olympische Spelen in Melbourne. Daar hebben wij niet deelgenomen. Omdat de Russen Hongarije binnen waren gevallen. Niet naar onze zin. En zeker niet naar die van het Nederlands Olympisch Comité. En wij hebben die Spelen geboycott. En u begrijpt, daar is bij mij het idee uit ontsproten om later in 1978 samen met Bram de voetbalkampioenschappen te boycotten. Wij hadden geleerd van de geschiedenis. Maar opeens bleek het communisme toch een stuk makkelijker tegen te zijn dan het fascisme. Dus dat ging niet door in 1978. Wij gingen in 1956 met vakantie naar Vrouwenpolder. En dat ging in die tijd zo dat de dominee van Vrouwenpolder, die woonde daar in een werkelijk schitterende pastorie. Wij woonden in Zaandam in een griebus. Maar mijn vader was erin geslaagd te ruilen met de dominee van Vrouwenpolder, want zijn ouders woonden in Zaandam. En die gingen in onze pastorie en wij gingen in de zijne. Schitterende. Als u ooit eens op Walcheren bent, de pastorie is groter dan de kerk. En wij. En bovendien had de dominee nog een extra privilege. Hij had op het strand een badhuisje waar hij zich kon verkleden. En het is ook wel duidelijk waarom, want het is natuurlijk geen gezicht als de dominee op het strand tussen de toeristen met zo'n handdoek. Dus die had daarvoor een hokje. Nou was het in die tijd zo, 1956, dat was niet veel meer dan 12 jaar na de Tweede Wereldoorlog. En de Duitsers hadden werkelijk onvoorstelbaar huis gehouden op Walcheren. Mijn vader vertelde er wel eens over, een schitterend eiland. Alle weggetjes waren omzoomd door hoge hagen. Het was een soort groot doolhof. En hij voelde zich daar zeer thuis, maar de Duitsers hebben het vernield. Natuurlijk hebben de geallieerden het gebombardeerd, waardoor het in 1944 helemaal onder water lag. En de grote vraag, de ethische vraag was in die tijd, mogen wij nu, 12 jaar na de oorlog, aan die Duitsers, die dat nog geen 12, 13 jaar geleden totaal verwoest hebben, mogen we die nu ten behoeve van onze eigen voordeel, om geld eraan te verdienen, onze huizen verhuren. Mag dat? Kun je dat wel? Nou, dat was geen enkel probleem. Geen enkel probleem. En dus werd het huis opgeknapt en de mensen gingen zelf in de varkensschuur wonen. De enige die de sigaar was het varken. Maar het varken papte aan met de Duitsers en het zijn hele slimme beesten. En die lagen dan uiteindelijk gewoon in de woning voor de kachel te slapen. En wij gingen elke dag naar het strand. Tassen met thermosflessen. Wat is er van de thermosfles geworden? Met broodjes. En dan liepen we over de Fort Den Haagweg. Was ongeveer 1,5 kilometer. Naar het duin en wij stonden boven op het duin en mijn vader zei, en daar is dat strand. En halverwege de zin brak hij hem al af, want pal voor het strandhokje had een Duits gezin een ongelooflijke kuil gegraven, omzoomd door een Atlantikwal met windschermen en parasols. En daar zaten mijn vader en moeder en 2 kinderen... En het varken, die zaten daar. En mijn moeder, die had een scherpe elleboog, die stootte mijn vader aan, waarop mijn broer dan prompt de slappe lach kreeg, want dan moest mijn vader in actie komen. En mijn vader was een verlegen en bescheiden man. En mijn moeder, hij ging. En mijn vader, die liep vooruit en die zei tegen die Duitsers, das ist unsere Badehöckje. En toen zei die Duitsers, gratulieren. En dat was het einde van het gesprek. Dus wij hebben de dag achter het badhuisje doorgebracht. En s'avonds bij het eten zei mijn vader, jullie gaan morgen om 7:15 naar het strand tegen mijn broer en mij. En wij dus om 6:30 de deur uit met die tassen, met die broodjes en met die thermosflessen. En er komt ons een boer tegemoet gereden met een paard en wagen. En wat heel bijzonder was, rubberbanden. Echt zo'n Belgisch paard, schitterend. En die boer die zei van onder zijn pet, oh, goedemorgen. En toen zei mijn broer insgelijks. En dat vond ik geweldig. En toen we iets verder waren, zei ik, hoe kom je daaraan? En dat had hij gelezen. Mijn broer was een lezer. Ik niet. Ik heb alles zo'n beetje in mijn leven wat ik gedaan heb opgepikt. Ook titels van boeken natuurlijk. En schrijvers die erbij hoorden. En ook wel eens een keer de korte inhoud gelezen. Op iets anders dan Wikipedia. Maar ik heb een beetje mijn kennis bij elkaar gescharreld. Mijn broer die las bijvoorbeeld Karl May. Over Old Shatterhand en Winnetou. Later heb ik dat ooit nog eens in een programma van Nederlands Hoop gebruikt. Toen er een hondje langs een indianenkamp liep. En dat indianenkamp, daar woonden dan indianen. En die hadden een paar oorlogen verloren en die waren nodig weer aan Winnetou. En zo heb ik zeg maar de kost verdiend. En ik was er van onder de indruk. En wij liepen door naar het strand en we staan bovenaan dat duin. En wij kijken naar beneden en die Duitsers, die lagen er al. Was voor ons een belangrijke les. Als je de oorlog wil winnen, moet je vroeg opstaan. Ik zeg, ik ga terug. En mijn broer zei, nou ja, wat heeft het voor zin? Ik ga hier wel zitten lezen. Dat is het mooie van lezen. Je pakt je boek, je trekt je knieën op, je zoekt een ruggensteun en je bent weg voor de rest van de dag. Maar ik liep terug en daar kwamen mijn vader en moeder, mijn zusjes, die kwamen ons tegemoet gelopen. Ik zeg, ze zitten er alweer. Oh, zei mijn vader, dan ga ik ook terug. En mijn moeder zei, doe niet zo flauw. En die ging met die twee meisjes en ik met mijn vader naar huis. Dat is denk ik wel een van de belangrijkste dagen uit mijn leven geweest. Dat die ene halve dag alleen met mijn vader in de pastorie. We hebben gekaard. We hebben naar de Tour de France verslag geluisterd. Het was echt het echte leven dat daar even geleefd werd. En 's avonds bij de maaltijd zei mijn vader, jullie gaan morgen nog ietsje vroeger naar het strand. En dus gingen wij de volgende morgen om 4:15, mijn broer en ik, met die tas gevuld met broodjes en koffie, gingen wij naar het strand. En het was nog te vroeg voor die boer, maar er kwam wel iemand met een fiets onze kant op gereden en ik riep uit de verte, insgelijks! En mijn broer zei, je moet wel wachten tot hij eerst goeiemorgen heeft gezegd. Ik zei, ja, en jij mij voor zijn zeker. Dus wij liepen door, we komen boven op het duin aan. En wij kijken en het strand is leeg. Het is leeg, het is een schitterend moment van de dag. De zon denkt er nog even over na om op te komen. En die kleuren die diepe tinten, zwart, grijs, licht hier en daar. En natuurlijk de vuurtoren van Haamstede die vanuit de verte om de zoveel tijd een enorme straal licht over alles strooide. Onvergetelijk. En mijn broer en ik doken die kuil in. En we gingen daar dat zaakje egaliseren met de vlakke handen. En op een zeker moment prik ik mij. Nee, niet dat speltje, dat lijkt me. Nou, ik heb enorme fantasie, zeker, zeker. En ik hou van absurdisme, maar dat een speltje van Texel naar werkt. Maar ik heb een druppel bloed op mijn wijsvinger en ik steek mijn vinger in mijn mond. En mijn broer, die komt op een zeker moment, houdt daar een speldje in de lucht. Een zwart-geel-rood speldje met de letters WM en de cijfers 5-4. Weltmeister 54, Duitsland. Ik weet onmiddellijk wat het is en ik zeg, geef hier. En mijn broer die trekt zijn vuist terug en ik klem mijn handen om zijn vuist om open te breken. En ik knijp en ik duw en ik krak. En ik zie hier hier is een druppeltje bloed, zie ik hier naar beneden vallen. En wij beginnen te vechten. En wij gaan vechtend en vallend en opstaand en knijpend en elkaar schoppend gaan we dat strand over. Twee broers. En natuurlijk door mijn opvoeding kon ik niet anders dan het beeld van Kaïn en Abel voor mij krijgen. Twee broers die op leven en dood vochten. En ik dacht bij mezelf, dit keer gaat Abeltje winnen. En mijn broer die komt aan. En ik wil naar hem toe rennen. En op de een of andere manier slaat zijn hoofd hier iets boven tussen mijn wenkbrauwen tegen mijn voorhoofd. En ik klap achterover. Ik zie die vuurtoren van Amstede in één keer op zijn kop staan. En ik ben weg. En als ik bijkom, dan ligt mijn broer daar nog volkomen uitgeteld. De zon is al een tijdje op en geeft al warmte. En heeft zijn hand zo open in die bloederige pan van zijn hand ligt dat speldje. En op het moment dat ik er met duim en wijsvinger bij ben, knijpt hij zijn hand dicht. En ik weet niet welke blik ik toen had, maar in ieder geval, hij doet zijn hand weer open. En zegt, pak maar. Het is voor jou belangrijker dan voor mij. En ik haal het speldje eruit en we lopen terug. Onze ouders zijn inmiddels gearriveerd. Mijn vader zit er een beetje chagrijnig blij. Om de zoveel tijd zegt hij tegen mijn moeder, waar blijven die Duitsers nou? Op het moment dat ze er zitten heb je de pest in. Als ze er niet zijn heb je er nog meer de pest in. En op een zeker moment gaan wij teleurgesteld, halverwege de dag, onverrichte zaken terug naar de pastorie. De dag is weer verpest door die Duitsers. En als wij boven op het duin zijn, zien we daar op de Fort Den Haakweg die Duitse vrouw aankomen rennen. Hard. Mooie vrouw. Mooie, ja, iets. Schleswijk-Holstein schat ik haar nu in. Dat ligt tussen zeg maar het ordinaire Beieren in, weet je wel, met die bierveste rokjes en zo. En dat serene erotische van de Scandinaviërs. Prachtige vrouw, komt op. Ingrid Bergman. En die rent op mijn vader af en bijna hangt ze om zijn nek. Mijn moeder keek ons een beetje gegeneerd aan. Mijn broer kreeg weer eens de slappe lach. En zij begint een verhaal en we horen allerlei dingen, allerlei namen. We horen Konrad Adenauer en Karl May horen we. En op een zeker moment zegt mijn vader tegen mijn broer en mij, hebben jullie misschien een speldje gevonden? En hij moet mij in elk geval hebben zien blozen, want ik keek meteen om me heen om te zien of ik het ergens heen kon gooien, zodat ik het misschien de volgende dag kon opzoeken. En we schudden allebei nee. En we hadden allebei een beetje gelijk. Want ik had het gevonden, maar mijn broer had het ook gevonden. En wie had het nou werkelijk gevonden? Geen van twee. En toen zei mijn vader, gaan jullie mevrouw even helpen zoeken. Want het is het speldje van haar man. En haar man is in 1954... wereldkampioen geworden met het Duitse elftal in Bern. En die hebben dit speldje gekregen van Konrad Adenauer op het station van Bonn. En ik vond zo, ik dacht bij mezelf, nou zijn we met vakantie, gaat hij toch weer christelijk doen. Akelig. Maar wij gingen met mevrouw mee. En ik liep een paar passen achter mijn broer. En mijn broer liep weer een paar passen achter die mevrouw. En af en toe keek mijn broer om. En die wandeling ga ik verder niet aan u uitleggen, maar wat er toen gebeurde in mijn hoofd is natuurlijk belangrijk. Ik had dat speldje. Ik was de bezitter van dat speldje. Maar was het ook van mij? En ik dacht erover na. Ik had het geluk gehad in mijn leven, en ik denk velen van u dat ook hebben gehad, dat je op de een of andere manier een geweten hebt gekregen door je opvoeding. Als ik naar de wereld om ons heen kijk en naar de kinderen, dan denk ik, God, wat hebben ze het moeilijk om nog een geweten te maken bij zichzelf. Omdat ze omringd worden door schijnheiligheid en hebzucht. Hoe krijg je een geweten? En op een zeker moment kijkt mijn broer om en die zegt tegen mij, geef haar dat speldje dan maar. Het is voor haar veel belangrijker dan voor jou. En nog weer een paar passen getwijfeld en geaarzeld. Want het was wel heel erg mooi, dierbaar, belangrijk. En op een zeker moment zei ik, vrouwlijn. En toen zei mijn broer, je moet vrouw zeggen, want ze is getrouwd. En ik zei, vrouw, en ik liet dat speldje zien. En toen kwam ze op me af en ze omhelsde mij. En ik moet er in alle eerlijkheid bij zeggen, er gebeurden allerlei wonderlijke dingen in mijn broek. En mijn broer die kreeg de slappe lach. En toen nam ze enige afstand van mij en keek nog eens naar het speldje. En toen zei ze, dank je, mijn jongen. En toen gaf ze me een kus op mijn voorhoofd. En toen, moet ik ook in alle eerlijkheid erbij zeggen, ontplofte er iets in mijn broek. Dus ik kan me een beetje voorstellen hoe zo'n terrorist die een bomgordel opblaast zich moet voelen, de eerste fractie van een seconde. En toen zei ze, dank je mijn jongen. En toen zei ik tegen haar, eins gleich. Ik ga geen amen zeggen, maar dit was mijn verhaal. En ja, ik hoop dat u er blij van geworden bent. Dat is de bedoeling. Want dat zei mijn vader ook altijd. Ik hoop dat iedereen blij wordt van mijn preken. En wij waren vooral blij als die afgelopen was. Dus dat was altijd raak. Mag ook niet van mijn vader.
Nee, dat is geen taboe meer om te klappen. Antwoorden op dit verhaal met het lied. Wat de toekomst brengen mogen. Dat is een heel bekend lied in kerkelijke kringen. Maar we zingen daar vandaag een andere tekst op. Die ook van jouw hand is. We gaan danken en bidden. En Freek, ik wil je uitnodigen om nu wel achter deze tafel plaats te nemen, als je dat jezelf toestaat. Nee, nou dan voor de tafel mag ook, want het is wel mooi zo met de voorbeden, want jij doet een deel van de voorbeden. Als we daar dan allebei al staan. En in de protestantse kerk mag iedereen ook gewoon bidden en elkaar zegenen. Als het toeval met de deuren staat.
Geef jij het aan?
Heb jij die tekst of dat weet je uit je hoofd? Ik heb wel het boekje ook anders nog even. Ja, oké. Heel goed, heel goed. Goed, mensen, u mag doen wat u prettig vindt. Ik vind het zelf altijd fijn om mijn ogen te sluiten en even in mezelf te keren. Maar dat is natuurlijk geen verplichting. Want we gaan danken en bidden. En we danken vandaag voor het verhaal dat we hebben gehoord. En de hoop is uitgesproken dat het ons blij maakt. En we bidden dat we daar kracht door hebben gekregen en inspiratie. En een opgewektheid. En we bidden voor de mensen die een verlies lijden of lijden aan een verlies. Het kan ons schokken als iemand plotseling wegvalt. Want wie zijn we zelf zonder diegene? En zo is het goed dat de namen genoemd zijn van mensen uit Muidenberg. Van Hans van den Berg. Maar ik wil ook nog even weer de naam noemen van Maxime van der Ster, die nog maar 2 weken geleden hier bij deze kerk is begraven. Uit Muiden. Zo zijn we als dorp betrokken op elkaar. Als kleine gemeenschap proberen we er wat van te maken hier. Er zijn mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de schoonheid van Muidenberg. Voor de zuiverheid van het omgaan met elkaar. Voor de politiek, dat er naar ons geluisterd wordt als kleine plaats. Als onderdeel van een groter geheel. Wij danken en bidden voor al die mensen die zich inzetten voor deze samenleving hier. En wij danken voor alle mensen die ons iets te vertellen hebben, die ons aan het denken zetten, die onze profeten zijn. We bidden dat we daar steeds voor openstaan, dat de woorden ons worden aangezet die ons in beweging brengen, om met een beroep op ons geweten, maar met die opgewektheid te weten wat we kunnen doen.
Als het lot... Oh nee, dat is het tweede deel. Als het toeval met de deuren slaat, het lijkt of wie je lief hebt je verlaat, dan hoop ik dat je hart zo open staat dat je lust te leven niet vergaat. Als de moed zakt en de avond valt, je machteloos je vuisten balt, weet dan dat morgen ervoor zorgen zal dat je een weg vindt uit het dal. Je brengt me dikwijls in verlegenheid als je me vraagt, hoe moet ik voort? Twijfel is de laatste zekerheid, liefde een beladen woord. Als het lot je op de hielen zit, je doormaalt, waarom overkomt mij dit? En je vergeefs om rust van binnen bidt. Vuur het geheim blijft van de smid. Als je geschrokken denkt, dat ben ik niet. Als je je 's morgens in de spiegel ziet. De poederdoos geen uitkomst biedt. Laat je troosten door dit lied. Een storm steekt op, verwaait verzekering. Wat rest is schuldgevoel. En spijt. Je kunt niet leven uit berekening. Geef de ruimte, neem de tijd.
En zo worden we samen stil. En in het stille gebed kunnen we aan iemand denken. Of verwoorden wat we op ons hart hebben. Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren, zei de filosoof Kierkegaard. En in die stilte hoorde ik de stem van God. Laten wij samen spreken het gebed dat Jezus ons geleerd heeft en Huub Oosterhuis heeft hertaald. U vindt dat achter in het liedboek. Op de laatste pagina zit dat ingeplakt. Onze Vader verborgen, uw naam worden zichtbaar in ons. Uw koninkrijk komen op aarde. Uw wil geschieden, een wereld met bomen tot in de hemel, waar water, schoonheid en brood, gerechtigheid is en genade. Waar vrede niet hoeft bevochten, waar troost en vergeving is en mensen spreken als mensen. Waar kinderen helder en jong zijn, dieren niet worden gepijnigd, nooit één mens meer gemarteld, niet één mens meer geknecht. Doof de hel in ons hoofd. Leg uw woord op ons hart. Breek het ijzer met handen. Breek de macht van het kwaad. Van u is de toekomst. Komen wat komt.
Ja.
Wil je nog wat zeggen?
Nee, nou, we gaan nu dat laatste lied zingen, toch?
Nee, we gaan
of
eerst
heb je nog mededelingen?
Nee, we gaan nog collecteren. We gaan nog even handen en voeten geven aan ons gebeden.
Ja, dat lijkt me een goed idee.
Ja.
Hebben we geld bij ons?
Ja. Maar het is niet erg als u geen geld bij u hebt, want we kunnen pinnen tegenwoordig
ja,
in deze kerk. Ja, als u het appje Gift heeft, dan kunt u met de mobiele telefoon geven. En anders kunt u ook pinnen of een duit in het zakje doen. En Petra, onze diaken, kom maar, die zal u even toelichten waar de collecte voor bestemd is. Namelijk voor Stap Verder in Amsterdam Zuidoost.
Vandaag collecteren we voor Stap Verder. Dit is een gezamenlijk project met Muiden. Stap Verder, die zit in een krap behuisd centrum in Amsterdam Zuidoost. Ze zijn in dienst van de stichting Pastoraal Diakonaal Centrum bij Bijlmermeer, waarin 6 kerken en de sociëteit Afrikaanse missieën vertegenwoordigd zijn. Stap Verder zet zich in voor de migranten die buiten de boot vallen, in de weerwaar van allerlei instanties. Vaak komen deze mensen uit West-Afrika. Er wordt juridische hulp geboden daar, maar er worden ook taallessen gegeven. Medisch spreekuur, soms gaan vrijwilligers mee zelfs naar het ziekenhuis. Kortom, ze kunnen daar een beetje op adem komen. Mensen kunnen de was doen en een douche nemen. Minstens 1 keer per week wordt er een warme maaltijd gekookt. Veel vrijwilligers zijn daar ook heel erg actief en we willen deze actie van harte ondersteunen. Het is de diaconale actie en dat is de zak met de D. Ik wil u ook graag aandacht vragen voor de folder die u heeft gezien en die ook hier in de banken zit. En dat is de Hart voor Kerk aan Zee. Zoals u wellicht weet, is het aantal kerkleden toch elke keer wat aan het krimpen. Dus we zijn op zoek naar donateurs. Dus we moeten eigenlijk op een andere wijze deze kerk in gaan vullen. Alle activiteiten die in de folder staan, georganiseerd door vrijwilligers. Misschien zegt u wel, ik vind dat een goede actie. Nou, misschien wilt u daar misschien een bijdrage ooit aan leveren. Een paar activiteiten die gedaan worden, noem ik maar even. De kunstexposities, Coffee to Stay, de voedselbank, lichtjes in het donker, bloemengroeten. En dan zoals vandaag de preek van de leek. De afbeelding is heel erg toepasselijk, want u ziet die boom met al die activiteiten die er zijn. En daaronder die wortels. Ja, die wortels die moeten gevoed worden. En eigenlijk is dat hetgene waar wij vandaag ook voor collecteren. De kerk aan zee. De zak met de K. Er zijn nog een aantal dingen. Dat is net al verteld dat we inderdaad met contant kunnen betalen. We kunnen met PIN, dan loopt iemand ook mee. Maar ook is de mogelijkheid om met KIFT, en we hadden een mooi bordje daar neergezet. Downloaden, maar dan is ook de mogelijkheid om dat te gaan. Dus de twee acties die er zijn, de diaconale met de D en de kerkelijke actie met de K.
Ja, en dan zit er ook nog een enquête in dat foldertje, toch?
Ja.
Ja. Dus als de ene helft van de kerk nou al gaat schenken en doneren en geven, dan kan de andere helft van de kerk ondertussen die de enquête even invullen. Dat zouden wij heel erg op prijs stellen als we daar wat feedback op mogen hebben. Dus van harte aanbevolen. Nee. Thank you.
collecte voorbij.
Begin ik? Nou, het is erg laat geworden, hè? Maar dat heb je met twee kapiteins op een schip. Je raakt voortdurend uit koers. Ik wil toch nog even iets kleins zeggen bij het lied waar we nu mee naar huis gaan. En dat is toch wel mijn dierbaarste herinnering aan mijn kerkbezoeken en ook aan mijn vader natuurlijk. Als we samen naar een klein kerkje. Ik heb het idee dat mijn vader hier ook wel gepreekt heeft. Maar dat we bijvoorbeeld naar Markebinnen of Krommenie-Dijk gingen. En dan zondagmiddag om 5 uur zaten met 6 kerkgangers. Waaronder de koster, de ouderling van dienst, de diaken, een oud vrouwtje en ik. En dan vroeg ik wel eens aan mijn vader, heeft dit nog wel zin? En dan zei hij, waar 2 of 3 in mijn naam verzameld zijn. En ik moet zeggen, bij mij gaat het theaterbezoek ook flink achteruit. Dus ik heb die woorden wel in mijn hoofd geprent. Maar dan was het mooi als het zeg maar schemer werd. De lichten in de kerk gingen aan. En we konden Luthers avondgebed zingen. En die melodie die kwam terug. En dat was mijn vader zijn grote hobby, voetbal. Als de community singing bij de finale van de Engelse FA Cup was, dan stond er een man op een podium en die zong met toen nog 100.000 toeschouwers, Abide With Me. En dat is de Engelse versie daarvan. En dan zat mijn vader werkelijk in tranen bij de televisie. Dat was mooi. En daar heb ik een eigen tekst op gemaakt en die gaan we nu tot slot zingen.
Ja, en daarvoor gaan we staan. Ik hoop dat de meesten van u nog koffie en thee willen drinken om even na te praten en elkaar te ontmoeten. Als u een formulier hebt ingevuld, dan kunt u dat kwijt in het bakje wat daar bij de uitgang staat. En daar ligt ook de tekst van de Psalm 151 van Freek de Jonge. Hè? Dus iets geven en iets nemen. Die mag u meenemen. Dan gaan wij allen van hier en wij weten ons daarbij gedragen door de zegen van God. De levende zegenen u en hij behoede u. De levende doe haar aangezicht over u lichten en zij u genadig. De levende verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Nu zeggen we Amen.